Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Kaartjes. En als het op is, is het op. Altijd halverwege de middag is het ook op. Gaan ze ook dicht om 3 uur 's middags. En dan is alles op. En dan
wat goed.
Moet je het hebben gehaald.
Ja.
Wat zeg je? Proost. Maar niet proost dan.
Eet smakelijk.
Eet smakelijk.
Stilstaan wel.
Ziet er in ieder geval mooi uit. Gaan we gewoon de podcast beginnen met volle mond.
Nu ben jij ook eens een keer aan het eten. Mm-hmm. Dat is niet alleen maar mijn bijdrage.
Oké, okay, dan gaan we voor de laatste gaan we nieuwsberichtjes doen. Terwijl ik nog de slagroom van mijn
mond veeg. De slagroom van je mond afveeg. Farmers
Defense. Was net iets te kort.
Ja, precies. Nou, wel goed nieuws. Farmers Defense Force die ziet af van harde acties als blijk van goede wil.
Dat is gek, want Farmers Defense Force voert helemaal geen acties. Die doen alleen maar verslag van wat ze gehoord
harde
hebben van acties die gaan komen.
Ja, precies.
Dat is, nou, blijkbaar, nu vallen ze uit hun rol.
Ja, ze zeggen dat ze wel omgekeerde vlaggen blijven omhangen. Ah, bij eigen boerderijen, dus bij boerderijen van de mensen die in die groep zitten. En ook publieksvriendelijke acties, zoals het protest bij de Vuelta. Die gaat ook door. Dat is dan komend weekend. Benieuwd hoe dat gaat. Maar ze gaan niet meer, dus dat mest spuiten of andere situaties in het verkeer. Dat gaan ze voorlopig
dreigen.
Niet doen. Als blijk van goede wil. Dus dat vind ik toch positief. Dat ja. Een soort van, we moeten er toch met elkaar zien uit te komen. Dat lijkt me goed.
Het is altijd goed als mensen goede wil tonen.
Ja, goede wil is goed.
En dat zeg ik zonder dubbele betekenis. Dat is één van de berichten. Is er nog iets anders waar we het over moeten hebben? Anders gaan we gewoon meteen door naar het gesprek met Oekraïne, hoor. Dat kan ook. Het is vandaag een beetje rommelig. Merk je het?
Ja. Nou ja, wat ook wel opvallend is, is de Tweede Kamer die vandaag over stikstof kritische vragen heeft ingediend in de voorbereiding van het debat. En 3 van de 4 coalitiepartijen die stellen toch wel scherpe vragen over de keuzes van het kabinet en of ze die opnieuw willen bekijken. Dus dat is toch wel een soort van.
Nou, het lijkt dat ze de beginnen coalitie, te schuiven.
Ja, een soort schuifbeweging. Oppositie zegt juist nee. Je moet je niet laten gek maken door de acties in het land of laten intimideren. Zet vooral het beleid door zoals aangekondigd. Maar binnen de coalitie, CDA, ChristenUnie, is het toch wel het verzoek om dat stikstofkaartje bijvoorbeeld terug te nemen, maar ook gewoon wat meer.
Ja,
precies. Maar ook gewoon naar de plannen te kijken. Dus, ja.
Ja, dat is. Het zou het einde van Nederland zijn, maar.
dat denk jij, hè? Ja, ik vind het een goed teken.
Als je toegeeft aan terrorisme, dat is.
Ik weet niet of
heel
als, nee, als,
ik
als weet je gewoon een fout hebt
terrorisme
gemaakt.
Moet noemen.
Nee, niet terrorisme, maar als je gewoon een fout misschien hebt gemaakt ook in de aankondiging van je plannen, dan is het ook gewoon blijk van zelfreflectie als je daarop terugkomt.
Er staat gewoon met grote vette letters, zegt Leendert Beekman van onze Haagse redactie, altijd boven dat kaartje richtinggevende doelen. Daar staat niet, dit is het definitieve kaartje van Nederland. Dit is waar we grofweg heen moeten. Maar goed, als je dit interessant vindt.
Oh, morgen.
Aan het nieuwsroom einde van deze podcast ga ik dat ook nog even zeggen, denk ik. Maar morgen is er Nieuwsroom Den Haag met Andy Palmer van Greenpeace. En daar hebben we het hier onder andere over. Of er een positief scenario is wat hier speelt.
Ja.
Of dat het misschien toch zijn sombere 2 slechte scenario's zijn. Ik zeg er verder niks over. Dit is gewoon een hele goede tease. Luister daar morgen naar. Dan gaan we nu lekker naar Oekraïne.
Precies, naar Michiel.
Dat is ook een onderwerp waar we het heel veel
over hebben gehad.
Over hebben gehad, ja, precies.
Eigenlijk begonnen wij met onze podcast en in februari, een maand later, was de inval al. Dan hebben we het echt heel veel over gehad. Ja.
Maar nooit vanuit Oekraïne. En dat gaan we nu wel doen.
Nee.
Nee, we hebben heel veel deskundigen aan de lijn gehad en mensen die er geweest waren, maar niet die er nu waren. En op de laatste dag van deze podcast gaan we dat nog wel doen. Een vriend van mij, een collega van de NCRV van vroeger, die mij ook heeft rondgeleid nog door Lviv. Dat is Michiel Driebergen. Tegenwoordig, ik denk dat het nu wel een soort household name is, hoe heet dat in Nederlands? Een soort algemene bekende naam is als verslaggever vandaar. En hij is aan de lijn. Ha, Michiel.
Dag Talita, dag Mark, goedemiddag.
Dan moeten we beginnen, denk ik, met het klassieke mobiele telefoonvraag. Waar ben je nu?
Ik ben in Poltava. Ik sta geparkeerd. Ik ben onderweg van oost naar west in Oekraïne. Ik sta geparkeerd speciaal voor jullie. Voor, en dat is een beetje per ongeluk hoor, voor de medische faculteit van de universiteit van deze stad. Het is hier gezellig druk, moet ik zeggen, voor een land in oorlog. Ja, ik kom een beetje vanuit een frontstad, hè, Kharkov.
Ja.
In het uiterste noordoosten van Oekraïne, vlakbij de Russische grens. Dat is echt een frontstad, maar dit is, ja, hier lijkt de oorlog heel ver weg.
En dat is hij ook, want je bent een hele dag al onderweg in de auto.
Nou, het is nu nog maar een uur of twee hoor dat ik aan het rijden ben. Dus het is hier eigenlijk niet zo ver vandaan, moet ik zeggen. Het is hier eigenlijk in die zin best spannend.
Geldt dat voor de rest van Oekraïne ook? Want ik hoor wel verhalen dat op heel veel plekken mensen gewoon studenten aan het doorstuderen zijn. Er nog feestjes zijn. Er eigenlijk op allerlei manieren wordt geprobeerd het dagelijks leven in gang te houden.
Ja, natuurlijk. Kijk, in zo'n stad als dit, hè, Poltava, daar gaat de economie denk ik echt nog wel door. Het is wel zo dat die studenten die hier op de universiteit straks gaan studeren, die moeten dat allemaal online doen. Ik denk dat het algemeen is in Oekraïne. Eigenlijk vanaf februari gaat alles online. Dus studenten ontmoeten elkaar heel erg weinig. In die zin ja, gaat toch alles anders dan normaal.
Maar waarom is dat?
Leven
Want je kan toch gewoon naar zo'n stad toe gaan? Als je dat doe jij nu ook?
Ja. Maar sowieso geldt een beetje voor in het algemeen voor Oekraïne momenteel. Veel grote groepen mensen bij elkaar is gewoon gevaarlijk. Hm. Kijk, Poltava is bijvoorbeeld geen frontstad, zei ik al. Maar er landen overal in Oekraïne raketten. Ja. En hoe meer mensen je bij elkaar verzamelt, hoe gevaarlijker dat is. Dat geldt eigenlijk voor het hele land. Het front is sowieso zo'n 1000 kilometer lang, heb ik uitgerekend. Dus het gaat echt vanaf noordoost, waar ik was, tot zuidwest, hè, tot in Odessa eigenlijk. Dus er zijn al heel veel steden, zijn al frontstad. Maar de rest van Oekraïne, ja, in Lviv zelfs, waar wij samen waren inderdaad, Mark, daar landen ook raketten.
Bijna in Polen zit je dan. Dus dat is echt helemaal de Europese kant van Oekraïne. En je twitterde vanmorgen vroeg, ik werd wakker van een explosie. Dus dat is toch ook wat het bestaan is, wat jij nu meemaakt.
Ja, klopt. En dat heb ik veel vaker meegemaakt de afgelopen maanden. En dat is iets waar je niet aan went. Ik wist ook niet zo goed waar ik was even vanochtend. Ik hoorde wel eerst via mijn telefoon, er is een speciale app voor, hoorde ik het luchtalarm. Dus mijn telefoon begon al te mauwen. Dus ik dacht van, dat stomme ding, waarom heb ik die app ingeschakeld? Maar een halve minuut later klonk de eerste explosie en er volgden er nog vier. Dus ik ben in het appartement waar ik verbleef, ben ik in de gang gaan zitten. Na de vierde of de vijfde zag ik op de Telegram-apps de conversaties die daarover zijn dat de raketten kwamen vanuit de kant van Wit-Rusland, vanuit het noorden dus, vanuit het noordwesten. En men schreef eigenlijk al dat de kust veilig was. En vervolgens klonk ook het alarm dat het weer voorbij was. Dus toen ben ik gewoon weer in het bed gaan.
Verder gaan slapen.
Liggen waar ik in lag.
Kan je dan weer gaan slapen?
Ja hoor, dat is inmiddels geen probleem.
Oké, ja, dat inmiddels is wel een belangrijk woord in die zin.
Het went ergens, toch? Ja.
Waarom ik heel graag met jou wilde spreken in deze podcast is om te horen hoe dat nou werkt als je als oorlogscorrespondent in zo'n land rondreist. Ten eerste, ik zag van Geert-Jan Haan van een paar weken terug. Michiel is geen oorlogscorrespondent, dat is een mensencorrespondent. En dat is ook wat je nu meteen wel doet. Alle dingen maak je meteen heel menselijk. Maar hoe weet je nou dat je daar in dat dorp wel of niet, of in dat stadje wel of niet kon gaan zitten? Want er komt dan toch op een goed moment bij de ochtend komen er explosies langs.
Ja, nou ja, in een stad als Kharkov, waar ik dus nu vandaan kom, waar ik de afgelopen 4 dagen ben geweest, daar weet je dus eigenlijk dat het fout kan aflopen. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus daar landen echt buitensporig veel raketten, zeker 's nachts. Die worden vanuit Rusland, of dus zoals nu vanuit Wit-Rusland geschoten. Ja, dat is gewoon een gevaarlijke stad. Het is echt, wat ik zei, een frontstad.
Hoe weeg je dat dan af? Want waarom moet je daar zijn in die gevaarlijke situatie?
Ja, kijk, er zijn heel veel mensen die daar nog wonen. Ik denk 500.000. De stad telt 1,5 miljoen mensen, maar de meeste mensen zijn vertrokken. Maar het is echt nog steeds een grote stad waar veel mensen wonen, waar dus ook veel verhalen te vertellen zijn, waarvan we moeten weten, denk ik, wat daar gebeurt. Het is de tweede stad van Oekraïne, heel erg dicht bij Rusland. Het belangrijkste front, denk ik, van Oekraïne momenteel. Dus ja, daar moeten we moeten weten wat er gebeurt. En dan is het mijn rol om die verhalen te vertellen. Dus dan moet ik daar ook risico's bij lopen. Dat is onvermijdelijk momenteel.
Schept het een soort van band in de zin van weet dat je als journalist een bepaalde distantie moet houden. Maar als ik me bedenk dat je letterlijk uit je bed wordt geschoten, in de zin van je wordt wakker van het geluid, dan heb je zelf ook het gevoel van ik word beschoten. Of heb je dat gevoel niet? Voel je nog steeds helemaal alleen een toeschouwer? Of kan je je ook meer daardoor mee identificeren met de mensen die dit nu overkomt in Oekraïne?
Ja, zeker. Ik ben een van de mensen die op dat moment in de stad is en die op dat moment gevaar loopt door Russische raketten. Dus dat identificeren, ja, daar komt het wel goed mee. Kijk, ik zit tussen de Oekraïners. En dat zit ik al 10 jaar. Dus ik weet wat ze doormaken. Ik weet wat ze voelen. En ik weet hoe het is om onder Russisch raketvuur te moeten slapen. In die zin is het identificeren is geen probleem. Het afstand nemen is vaak een wat groter probleem.
Ja. Ja. Want je kan natuurlijk ook niet het hele land door. Er zijn stukken die op dat moment bezet zijn. Ik neem aan dat je daar, de Donbass-regio bijvoorbeeld, dat je daar niet in kan.
Ja, de regio kun je zelf, die kan ik wel in tot een bepaalde hoogte. Kijk, als je echt naar militair gebied gaat, naar loopgraven en zo.
Nee.
Dan moet je speciale toestemming hebben van militairen. Nou, dat kan ik ook krijgen. Dat heb ik ook wel eens. Dat doe ik ook wel. En dan ga ik ook naar die loopgraven toe. Voor mij ligt het verhaal veel meer, laten we zeggen, 1 kilometer of 3 naar achter. Ook in de Donbass-regio, waar veel mensen wonen. En waar dus ook veel verhalen te vertellen zijn over gewone mensen. Die er niet voor gekozen hebben, hè, om in zo'n situatie te moeten overleven. Die verhalen vertel ik liever dan dat ik met een persofficier door een loopgraaf heen wandel. Dus dat doe ik liever niet. Maar je kunt inderdaad, je bent dan ook in die loopgraven dus inderdaad ook minder vrij om te doen wat je wilt. Want je hebt gewoon iemand bij je die voortdurend op je let. En aan de andere kant van het front kunnen wij eigenlijk met z'n allen niet komen aan de Russisch, door Rusland bezette kant.
Waarom moeten we eigenlijk die verhalen weten van de gewone mensen die er niet om gevraagd hebben? Dat waren gewone mensen waar we een half jaar geleden totaal geen interesse in hadden.
Nee, inderdaad. Kijk, ik vertel heel erg lang die gewone mensen verhalen. En er was tot nu toe eigenlijk niet zoveel interesse voor, zeker tot februari. Nu is die interesse er wel. Dat is voor mij geweldig. Ik kan nu eindelijk mijn werk doen.
De positieve kant van de oorlog is dit.
Ja, zeker. Het is gewoon voor mij ongekend dat er eindelijk lezerspubliek, luisterpubliek is voor mijn verhalen. Dat iedereen nu inmiddels weet waar Kharkov of waar Mariupol ligt, steden waar ik al jarenlang kom. Dat is voor mij natuurlijk ook fantastisch. Dat is echt een kans om die verhalen te vertellen. Ja, waarom moeten we die weten, Mark? Dat is... Kijk, deze oorlog is heel erg groot. Dus los van die mensenverhalen. Kijk, ik probeer die mensenverhalen ook te vertellen, omdat ik denk dat de mensenverhalen het meest aankomen bij ons. Bij de lezers en de luisteraars, die ook gewone mensen zijn, zoals deze gewone Oekraïners. Kijk, als er bijvoorbeeld een kerncentrale, wat er nu gebeurt, waar ik afgelopen weken bij in de buurt ben geweest, als daar omheen flink wordt gevochten. Ja, de volgende dramatische stap zou kunnen zijn dat dat enorme gevolgen heeft voor heel Europa. Hè? Als zo'n kerncentrale bijvoorbeeld door die beschietingen ontploft.
Wat zijn die verhalen in de zin van, hoe gaat het nu met mensen die al meer dan een half jaar in oorlog zitten?
Ik denk dat de emoties steeds groter worden. De oorlog, zou je zeggen, wordt ook steeds groter. Hè? De Krim wordt nu beschoten door Oekraïne. Althans, dat wordt nog niet toegegeven. Maar door lange afstandsraketten hebben we een dag of 2 geleden gezien. Grote explosie op de Krim. Dat was voor het eerst. Dus de oorlog wordt steeds groter, dus de emoties worden ook groter. Er was een enorme euforie na die explosie op de Krim. Van kijk, nu geven ze eigenlijk eindelijk een koekje van eigen deeg. Maar de angst is tegelijkertijd ook steeds groter van, hè, in Kharkov waar ik was. Van wat gaan de Russen doen om dit te vergelden, hè, deze klap op de Krim? Gaan ze nu Kharkov misschien nog meer bestoken vannacht? Dus de angst wordt ook steeds groter. En ik zie de oorlog dus ook steeds groter worden. Steeds zwaarder geschud, steeds langere afstandswapens. Ik denk dat we moeten weten hoe het begonnen is, als we straks terugkijken op een oorlog die misschien straks uiteindelijk heel Europa aangaat. Want dat kan gebeuren.
Ja, denk je niet dat het binnen de grens van Oekraïne blijft?
Ik weet het niet. Kijk, voorspellen is heel erg lastig.
Ja.
Ik weet echt niet waar dit naartoe gaat. Alleen dat er heel veel grenzen zijn overschreden. Hè. Met deze oorlog, zo'n brute invasie, helemaal zonder schimmigheden. Hè. Het was 8 jaar lang een oorlog waar Rusland was helemaal niet in Oekraïne, hè, zeiden ze in Moskou. Maar nu wordt gewoon rücksichtloos gevochten in gebied waar miljoenen burgers wonen. Alle grenzen zijn eigenlijk overschreden, dus waar dit heen gaat is eigenlijk niet meer te voorspellen.
Blijf jij daar, ongeacht hoe het verder gaat? Of zit daar op een gegeven moment een soort grens? Zo van, nou, hier, I didn't sign up for this, zeg maar, om inderdaad oorlogscorrespondent te worden.
Ja, kijk, ik moet hier zoveel mogelijk zijn, denk ik. Alleen wat ik geleerd heb, ook eigenlijk sinds februari, is die toestand zo intens in dit land. En ook het werk is hier zo intensief. Dat ik ook weet dat ik, als ik hier zoveel mogelijk wil zijn, dan moet ik er ook zoveel mogelijk niet zijn. Dat klinkt misschien een beetje als een paradox, maar ik moet elke keer het land uit. Dus ik moet afstand zien te nemen. Ik moet voortdurend zorgen dat ik de verhalen die ik hoor, die ik lang niet allemaal op kan schrijven, hè, of in radioreportages kan verwerken, die moet ik verwerken in mijn hoofd. Daar moet ik over na kunnen denken. Daar moet ik van bijkomen. Dus ik moet ook fysiek afstand kunnen nemen. Het zij in Nederland, het zij in Polen. Even uit de situatie en even uit de situatie dat je elk moment luchtalarm hebt. Of dus wakker wordt van explosies. Daar moet je af en toe een soort van pauze nemen.
Ja, want je zit natuurlijk dus gewoon tussen dood en verderf. Daar komt het eigenlijk op neer. En op de een of andere manier hou je je daarin staand. Maar je bent niet oorlogscorrespondent geworden. Je wilde iets met Oekraïne doen en daarover vertellen. En toen was er ineens oorlog. Ja.
Het is niet zozeer dood en verderf. Het is vooral de angst, de vage angst die er voortdurend is. De paniek bij mensen om je heen. De grote zorgen over wat moet ik met mijn kinderen voor volgend seizoen. Hè? Voor op school, ja of nee. Moet ik misschien terug naar de plek waar ik vandaan vluchten. Al dat soort verhalen. Dat zijn heel ingrijpende verhalen. Dus het is veel breder dan alleen dood en verderf.
Ja.
Kijk, oorlogscorrespondent Mark, ik heb me inderdaad zelf nooit zo gezien. Kijk, ik zie mezelf als Oekraïne-correspondent. Dus ik vertel, laten we zeggen, de verhalen van de Oekraïners, van mensen die in Oekraïne wonen en leven. Als er oorlog is, dan hoort dat er ook bij. Dan zijn het verhalen die met de oorlog te maken hebben. Dat is dan maar zo. Kijk, die oorlogsverhalen waren tot februari vrij beperkt, omdat de oorlog relatief beperkt was in het oosten van Oekraïne. Ja. Nu is die oorlog overal en dus moeten die verhalen worden verteld.
Oekraïne is een beetje, zeg maar, de afgelopen maanden sinds de oorlog. Ja, zijn we Oekraïne en Oekraïners heel erg gaan identificeren met of karakteriseren als hele moedige mensen. Zijn ze dat ook eigenlijk? Zijn het van.
Zijn het helden?
Ja, even nog los van ook voor de oorlog. Zit er iets in de cultuur of in de verhalen ook? Is moed, zeg maar. Dat is gewoon namelijk de eerste associatie die bij mij opkomt.
Ja, vind ik mooi dat je het zegt. Ik denk dat. Voor mij is moed niet het woord, maar ik denk wel dat we als Nederlanders, hè, in brede zin Oekraïners hebben leren kennen. Voor mij is moed niet zozeer het woord. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik denk dat het meer met overlevingskracht te maken heeft. Ik denk dat dat is een aspect wat ik bij Oekraïners al jaren ken. Dat Oekraïners weten hoe je moet overleven in moeilijke omstandigheden. Als de grivna, de nationale munt, als die instort, raakt niemand in paniek. Gaat niemand naar het bankautomaat om zijn geld op te nemen. Och, daar verzinnen ze wel weer wat op. Ik was laatst in Mykolaiv, een havenstad. Nou ja, dat is een soort van Rotterdam, maar iets kleiner natuurlijk. Maar daar heb je veel havens en scheepswerven. En ik vroeg een beetje rond van waarom zijn jullie nou niet in paniek dat al die havens nu gesloten zijn, gebombardeerd worden, niet functioneren, een soort militair gebied is, dat niemand meer werk heeft in deze stad. Ach, zeiden ze, er was de crisis van 2008 en daarvoor was de crisis van de jaren 90 en toen hadden we de instorting van de Sovjet-Unie. Ach, en in de Sovjet-Unie was het eigenlijk altijd crisis. Dus er is een soort van, ja, je kunt er mismoedig van worden ook natuurlijk, maar je kunt, het is ook, er is het karakter van de Oekraïners is zo gevormd dat men echt wel tegen een stootje kan. Hè?
Ja, maar als niemand eten heeft, mentaal, omdat er geen werk is, dan moet dat moet problematisch worden. Of wordt daar dan wel weer iets op verzonnen?
Er wordt altijd overal iets op verzonnen.
Okay. Kijk,
Oekraïners staan veel dichterbij. Hè? Het opgroeien van groenten en fruit in hun eigen tuin. En ik heb balkonnetjes gezien de afgelopen weken die al volstaan met tomaten, met verse tomaten in vluchtelingenhuizen. Dus iedereen kopieert zijn eigen tuin naar het balkon, waar men dan toevallig tijdelijk een onderkomen heeft gevonden. Natuurlijk, dat is niet romantisch. Kijk, de winter komt er straks aan. En als er straks geen gas is, of geen elektriciteit, of geen watervoorziening, ja, dan zijn ook Oekraïners, die moeten dan weg. Dus in frontsteden zoals Kharkov bijvoorbeeld, ja, daar maakt men zich grote zorgen over de naderende winter uiteraard.
Hoe kies je waar je heen gaat? Want het is een extreem groot land. Je bent nu 3 dagen onderweg om van de ene plek naar de andere plek te reizen. Dat betekent dat je binnen de grens van Oekraïne, dus van links naar rechts, nog niet eens binnen 3 dagen helemaal het land kan oversteken. Hoe kies je waar je bent in zo'n enorm uitgestrekt land?
Ja, ik probeer het reis voor reis te doen. Ik ben de vorige reis was ik in het oosten, echt helemaal in de Donbass. Ben ik daar geweest en daar ben ik dan ook echt wel een tijdje. De reis daarvoor was ik in Odessa en Mykolaiv, dat is het zuiden. Dus ik kies één plek uit en daar verblijf ik dan een tijdje. Nu was het vooral veel reizen, omdat ik op verschillende plekken wilde zijn. Nu kon ik gelukkig ook een auto gebruiken voor een tijdje. En het is een oud barrel, dus ik hoop dat hij het haalt naar het westen. Maar dat maakt het ook moeilijker om hem te kunnen lenen eventjes. Dus ja, het is telkens afhankelijk van... anderhalve maand geleden was het onmogelijk om met de auto te rijden, omdat er gewoon geen benzine meer was. Alles was op, alle olie was op.
Maar daar is iets op verzonnen.
Daar hebben ze wat op verzonnen. Ja, op de een of andere manier hebben ze toch heel veel trucks met olie hierheen kunnen krijgen. Massaal opgekocht. Dus op de een of andere manier kan ik nu overal weer benzine en diesel krijgen. Het is dus ook afhankelijk van wat het vervoer is wat ik heb. Nu kon ik auto rijden, dus ik kon nu op verschillende plekken zijn. Maar ik probeer ook te zijn waar het nieuws is. En ik was natuurlijk nu, wilde ik heel graag naar de buurt van die kerncentrale. En daar ben ik ook afgelopen week geweest. Nikopol ligt vlakbij de Zaporizhia kerncentrale.
Ja.
Omdat dat is nu het nieuws.
Dat was het wereldnieuws, dan ga je daarheen.
Ja, precies. Dat probeer ik zoveel mogelijk te doen.
Hoe lang hou je het daar vol? Als je daar, want die oorlog duurt misschien al 10 jaar.
Ja, dan, nou ja, goed, ik houd het hier nog wel een tijd vol, hoor. Er zijn veel verhalen te maken. En,
jawel, maar voor jezelf. De verhalen zijn er natuurlijk altijd.
Ja. Nou ja, zolang als het gaat, laat ik het maar zo zeggen. Ik denk dat er grote behoefte is aan verhalen die ook meer achtergrond hebben dan alle nieuwkomers. Ik vind bijvoorbeeld dat de NOS het heel erg goed doet. Ik moet de publieke toch een compliment geven, excuus. Op BNR.
Nee, maar
ik denk dat er zijn best, en RTL ook overigens. Er zijn best veel goede verslaggevers. Dat is natuurlijk ook mooi. Dat er heel veel goede verslaggevers zijn die nu naar Oekraïne gaan, elkaar afwisselen. Maar dat zijn allemaal mensen die er voor het eerst zijn. En ik probeer zoveel mogelijk de dingen die ik al wist. Probeer ik. Ja.
Ja, voor de context.
Linken aan de verhalen die ik nu maak. Ja, de context te geven. En,
is er toch nog iets wat je mist in misschien ook ons beeld? Of waar we meer over zouden moeten horen? Wat ons perspectief zeg maar nog kan veranderen? Wat het nieuws misschien nog weinig haalt?
Ik denk dat er meer dat we meer moeten weten om te begrijpen bijvoorbeeld waar die moed, hè, zoals je dat noemt, Talita, waar die moed vandaan komt. En de wil bijvoorbeeld om voor het land te vechten en niet op te geven. Ik denk dat we daarvoor meer moeten begrijpen van de achtergrond van de Sovjet-tijd, hoe dat hier was, maar ook van het, laten we zeggen, patriotisme wat hier de afgelopen 10 jaar, of eigenlijk 15, 20 jaar, heel langzamerhand, maar steeds sterker naar boven is gekomen. Zelfs Poetin heeft zich daar en blijft zich daar voortdurend in vergissen, dat hij toch heeft gedacht dat bepaalde Oekraïners hem misschien met bloemen zouden ontvangen en toejuichen, maar dat is gewoon niet gebeurd. Ik denk dat onze verrassing daarover, hè, dat heeft ook te maken met dat we denk ik te weinig weten van dat die identiteitsontwikkeling eigenlijk al jarenlang gaande was onder de Oekraïners. En dat die heel erg sterk is en heel erg vers. En ook een soort beweging die wij in Nederland met onze gevestigde identiteit niet kennen. En dat soort dingen probeer ik in mijn verhalen te verweven, hoe lastig dat ook is. Maar dat probeer ik te combineren met het nieuws wat zich zo voordoet.
Want wat is die, als je het zou moeten omschrijven in jouw woorden, wat is die identiteit waar mensen zo ver bereid voor zijn om zo voor te vechten? Wat is dat?
Dat heeft toch heel erg met staatsvorming te maken. Als een land zichzelf moet ontwikkelen en naast dat land heb je eigenlijk twee grote entiteiten. Hè? Je hebt de Europese Unie met een sterke aantrekkingskracht voor veel Oekraïners. Maar je hebt ook Rusland met zo'n stevig hard regime wat zo op de staat is gericht. Hè? De sterke staat en de sterke leider. Als je je daartussen bevindt, dan heeft het heel erg te maken met hoe je vrijheid vormgeeft in een soort democratische nieuwe samenleving. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat mensen dat regime van Poetin in Moskou niet willen. Dat heeft de laatste 20 jaar heel erg de identiteit van Oekraïners gevormd. Dan gaat het heel erg over vrijheid.
Ja.
Maar hoe ga je, als je een vrij land wil hebben, hoe zorg je dat het dan geen anarchie wordt? Hè? Hoe ontwikkel je bijvoorbeeld staatsinstituties die functioneren? Dat iedereen belasting betaalt bijvoorbeeld. Dat soort zaken, daar ging het heel erg over de laatste 20 jaar, 15 jaar. Ja, en dan gaat het dus eigenlijk veel minder over bijvoorbeeld taal, wat we vaak denken. Ja. Dat Oekraïners Oekraïens spreken en Russen spreken Russen. Maar in Oekraïne wordt ongelooflijk veel Russisch gesproken, maar taal is eigenlijk geen kwestie. Dus identiteitskwesties die vooral met vrijheid te maken hebben, dat is voor ons Nederlanders ook ingewikkeld voor te stellen, omdat wij eigenlijk al heel erg lang vrij zijn.
Kunnen wij het überhaupt goed begrijpen? Want ik hoor jij nu een heel genuanceerd verhaal vertellen. En we zien natuurlijk de beelden vanuit Oekraïne met mensen of van bombardementen. En daartegenover staan een soort karikatuur vanuit Moskou. De tv-talkshows met daar... Het lijkt wel haast comedy wat ze doen. Aan de ene kant hebben we dus gewoon echte journalistiek, en aan de andere kant hebben we een raar soort cartoons. Kunnen wij het echt vatten vanaf hier?
Dat is heel moeilijk, denk ik. En ik denk inderdaad, je hebt gelijk, dat heeft eigenlijk meer met de Moskou-kant te maken, in de zin van dat het heel lastig is. Ik heb echt medelijden met mijn collega's die in Moskou zitten. Ja. Om daar echt goed verslag te doen. Omdat je ook gewoon, we hebben de laatste maanden gezien dat veel Nederlandse journalisten ook naar Nederland een tijdje zijn uitgeweken. Omdat het gewoon te onveilig leek, hè, om te werken. Dat je er misschien wel zelf in de problemen kan komen. Ik als Oekraïne-correspondent heb alle vrijheid. Ik kan bijna alles doen wat ik wil. Ik kan met iedereen praten en iedereen is open naar mij toe. Maar als je in Moskou werkt, dan is het heel erg lastig. En dan moet je op je woorden letten. Dan mag je eigenlijk geen oorlog. Het woord oorlog mag je in de krant eigenlijk niet schrijven, want dan kun je in de problemen komen. Dus hoe je. Dus de staats. Laten we zeggen, censuur. Is inmiddels ook van toepassing op Nederlandse correspondenten, op Westerse correspondenten.
Ja.
En dat is natuurlijk heel erg lastig werk. En daarom weten we eigenlijk ook niet meer zo goed, heb ik het gevoel, wat er nou echt in Moskou leeft. Hoeveel mensen zich nou eigenlijk verzetten, zouden kunnen verzetten tegen die dictatuur.
Dan heb je het toch maar makkelijk daar in Oekraïne.
Ja, in die zin wel.
Verraste de wending aan het einde van het gesprek.
Zeker, zeker, zeker. Het is in die zin, kijk, de oorlogssituatie maakt het heel erg moeilijk.
Ja.
En intens. Alleen qua mediavrijheid heb ik echt niet te klagen hier.
Michiel Driebergen vanuit Oekraïne. Dank je wel.
Dank jullie wel ook.
Dank je wel. Het
was me een eer.
Ja. Er stond al iemand voor het raam van de studio hier met bosse bloemen te zwaaien.
Oh.
Dus die ga ik maar eens binnen laten, denk ik. Echt wel bijzonder.
Hallo.
We begonnen met taartjes.
De gezant.
Wat goed.
En dan komt nu de chef podcast komt binnen.
Wat goed. Wat
met
leuk.
Bloemen.
Kijk eens maar.
Dankjewel. Ik maak even ruimte zodat je...
Alsjeblieft.
Ook naar Talita kan wandelen.
Dankjewel.
Alsjeblieft, schat.
Heel leuk. Ja, we moesten
het sombere einde.
Ja.
Nou ja, er komt ook weer iets moois voor je in de plaats.
Ja?
Ja, ik kan meteen wel met de microfoon aan ook gewoon hier zeggen. Ja, want BNR krijgt een verslaggever voor klimaat en energie.
Maar dat wist ik.
En dat ga ik doen. Nou, dat is toch mooi?
Fantastisch.
Goed, hè?
Heb je niet meer elke dag een podcast, maar wel dit.
Dus geniet van de bloemen. Dank je. Ondanks dat het een trieste dag is en een sneuwe dag.
Niet alleen maar triest.
Het is niet alleen maar triest.
Ga lekker verder. Maak er nog iets moois van. Dan ga ik nog even lekker luisteren.
We gaan nog even een paar kleine dingetjes opnemen. Dan ga ik het monteren. Dat zeg ik nooit tegen luisteraars. Maar dat
gebeurt wel.
We nemen het niet in de goede volgorde op vandaag.
Normaal wel.
Ook niet wisselend. Altijd. Maar ook heel wisselend. Ja. Dank je wel.
Dan nog even heel even aan het werk. Heel even aan het werk nog.
Nou. Taart, bos bloemen.
En normaal zeggen we dan, je kan je abonneren. Dat heeft dus nog wel 3 weken zin. Want je krijgt dan nog een podcast van Martijn de Rijk. Dus waarom abonneer je niet
alleen
gewoon?
Alleen maar voor een paar weken? Of voor
drie
langer?
Weken en dan misschien... Ik weet niet precies wat het plan daarmee is.
Wedden dat dit gewoon een nieuw leven weer krijgt. Nieuwsdag. Dat blijft gewoon een blijvend account.
Het zou zomaar kunnen.
Precies.
En dat betekent ook dat je kan Talit en Muse natuurlijk volgen op alle social media. Mark Beekhuis, Mark's Remarks,
BNR.
Volgen. BNR, dat zeggen we heel vaak. Voor het laatst vandaag trouwens zeggen we dat.
Het is wel jammer, hè? Als ik dan nu met Michiel ook, dan denk ik van, we hebben echt zoveel mensen gesproken op zoveel plekken. Van over heel de wereld, over allerlei onderwerpen. Echt fantastisch.
Dat was aflevering 123, 1, 2, 3.
Dat is echt veel.
Nou, dus normaal zeggen we dan tot morgen. Dat is in dit geval niet. Maar Martijn is er op maandag. En morgen is er wel Nieuwsroom Den Haag. Dat blijft gewoon doorgaan. Dat nemen we altijd op vrijdagochtend op. Maar vandaag hebben we die toevallig vandaag opgenomen. Dat is een ongelooflijk goed gesprek met Andy Palmer van Greenpeace.
Kijk.
Over stikstof.
Over stikstof.
Ik zou luisteren. Morgen.
Doei doei.
Doeg.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.